Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Luna Dea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Luna Dea en deze podcast ga ik het hebben over Yule-rituelen. Want het is binnenkort Yule en dan is het heel mooi om verschillende Yule-rituelen uit te voeren. Ik heb het de hele maand eigenlijk al wel over Yule en decembertradities, maar dat is omdat er zoveel zijn. Het is in de donkere tijd, in het donkerste moment van het jaar, lijkt het wel alsof er veel meer rituelen worden uitgevoerd. En zeker rondom kerst zijn er heel veel van dat soort rituelen bewaard gebleven. En de meeste kennen wij niet eens meer als rituelen. Het zijn gewoon kersttradities die erbij horen. Maar eigenlijk zijn heel veel van die kersttradities oorspronkelijk Yule-rituelen geweest. Zoals het neerzetten van de boom, zoals het ophangen van de kerstballen, zoals het versieren van het huis met wintergroen. En daar heb ik het allemaal al over gehad. Maar in deze aflevering wil ik toch nog een aantal extra van die Yule-tradities of kersttradities ontrafelen als kleine Yule-rituelen die je zelf ook kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld het zingen. Rondom kerst worden er heel veel kerstliedjes gezongen en zeker als je dan kijkt naar de Amerikaanse tradities, daar is het ook heel erg gebruikelijk om met kerst te carolen, zo noemen ze dat. Dus met een koortje op straat te zingen om mensen in de kerstspirit te krijgen. Maar zingen kan je zien als magische traditie. Het is magisch om te zingen. Het zingen doet iets met je. En ik weet dat er heel veel mensen denken, oh, ik ga echt niet zingen, ik kan het niet, ik doe het niet. Maar dat alleen al geeft aan dat er een hele grote blokkade zit ergens op jou je stem laten horen. Want zingen brengt jou als persoon in een hele andere stemming. Praten doet iedereen, maar praten doe je met een ander deel van je hersenhelft dan zingen. Zingen zorgt voor het deblokkeren van jouw creatieve vermogens, als het ware. Dus het doet iets in je hersenen. Het doet iets met je lijf. Zingen maakt je los. Zingen maakt je vrolijker. Zingen maakt je blijer. En onze huidige staat van zijn is dat we heel erg in onze stress zitten. Heel erg in onze angsten zitten. Daar helemaal door worden opgeslokt. Terwijl het zingen juist ervoor kan zorgen dat je veel losser komt. Veel meer in je andere hersenhelft, niet je pieker hersenhelft, maar je vrije, losse, creatieve hersenhelft. Dus dat is wat zingen met je doet. En dat is waarom er juist in de kerstperiode heel veel wordt gezongen, om mensen dus in die blije, vrolijke stemming te krijgen en eventjes niet opgeslokt te worden door het donker. Dus wat je kan doen, is dat je je wensen gaat zingen en je hoeft er helemaal geen tekst aan te geven. Je kan ook gewoon alleen maar geluid maken. Dat doe ik zelf ook vaak met rituelen. Ik had ook een hele grote blokkade op het zingen. Ik had ook altijd te horen gekregen dat ik niet kon zingen. Dus dat wordt dan ingeprent van kinds af aan. Oh, jij kan niet zingen, je zingt lelijk. En dat ga je dan denken en overnemen en als waarheid zien, terwijl dat helemaal niet zo is. Ik bedoel, iedereen kan zingen, alleen de een beter dan de ander. Maar dat betekent niet dat je niet moet zingen. Ik weet nog wel op het werk. Ik werkte toen bij HVO Querido, dat is een huisvesting voor onbehuisden in Amsterdam. En ik werkte daar op kantoor. En dan moest ik al die aanvragen overnemen, of in de computer zetten. Gewoon binnendienstmedewerker, kan je nu niet meer voorstellen. Heel veel mensen vragen me wel eens van, wat heb jij voor werk gedaan? Nou ja, binnendienstmedewerker. Ik heb op de PABO gezeten, dus ik heb geleerd voor juf. Dat doe ik nu inmiddels ook, alleen een ander soort juf dan voor school. Maar na de PABO heb ik dus eigenlijk alleen maar op kantoor gewerkt. Totdat ik voor mezelf begon. Maar goed, ik zat dus daar op kantoor. En een van mijn collega's, die hield heel erg van zingen. En de hele dag door. Ze had dan de radio aanstaan en we hadden toch geen telefoondienst of iets eigenlijk. Dus ze kon lekker de hele dag zingen. Het eerste wat ze deed, 's ochtends was de radio aanzetten en dan begon ze mee te zingen. Met elk liedje begon ze mee te zingen, maar ze zong vals. Vals, ik heb nog nooit iemand zo vals horen zingen. Maar ze had er zo'n plezier in dat iedereen het alleen maar grappig vond. En toen zei ze ook van ja, ik weet dat ik vals zing. Ik weet dat het echt niet mooi is. Dat het echt verschrikkelijk is, maar
ik kan mezelf niet stoppen. Ik moet gewoon meezingen. En ze had er zoveel plezier in dat het gewoon leuk werd. Dat is wat zingen met je doet. Dat is de magie van durven zingen. Jezelf durven uiten. Jezelf energetisch veranderen is dat eigenlijk. Dus zingen is zo'n welbekende kersttraditie die eigenlijk ook een magisch tintje heeft. Een andere welbekende kersttraditie is het verhalen vertellen. We hebben er dan altijd zo'n plaatje bij van een knapperend haardvuur, waar dan iemand verhalen zit te vertellen met alle kleinkinderen eromheen. En dat wordt nog steeds heel veel gedaan, hè? Gelezen, voorgelezen met kerst. En dan zijn het met name de kerstverhalen die worden voorgelezen. Maar verhalen vertellen, dus niet zozeer voorlezen, maar gewoon überhaupt verhalen vertellen, dat is de traditie doorgeven. Dat is het idee bij verhalen vertellen. Kijk, nu staat het allemaal in boeken bij ons. En we hebben natuurlijk alle sprookjes in boeken staan en allemaal verhalen in boeken staan. Alles wordt nu tegenwoordig opgeschreven om bewaard te worden. Maar in de tijd dat mensen nog niet zo geletterd waren als nu en de meeste mensen nog niet konden schrijven of lezen, werden de verhalen verteld. En dat is zeker in de donkere tijd waar we nu in zitten. Iedereen zit binnen, je hebt minder te doen, je hoeft niet hard te werken. En wat ga je dan doen? Verhalen vertellen. Je gaat de oude mythen, sagen, legenden, verhalen ga je weer omhoog halen en doorvertellen. En dat was het stukje educatie, het bijbrengen van de geschiedenis. Dat werd met name in de donkere tijd werd dat doorverteld. En daar komt het verhalen vertellen in de donkere tijd vandaan. Het is eigenlijk een stukje educatie en een stukje doorgeven van de oude geschiedenis en de tradities. Dus ook na al die jaren, ondanks dat nu tegenwoordig, of na de laatste paar honderd jaar, alles wordt opgeschreven, is dat nog steeds een donkere tijd traditie. Dus dat is een tweede tip, een juulritueel wat je nog kunt uitvoeren. Ga elkaar verhalen vertellen. Een andere traditie die ik tegenwoordig steeds meer terug zie komen, is het juulblok. Het juulblok, dat is een blok hout waar enkele kaarsen in staan, meestal drie. Oorspronkelijk was het natuurlijk gewoon een blok hout wat versierd werd met groen, wintergroen. Er werden amuletten aan toegevoegd en dat werd dan op het houtvuur gelegd en dat blok werd verbrand. Alleen tegenwoordig heeft bijna geen enkel huis meer een haardvuur. Dus is het juwblok getransformeerd tot een blok waar gaten in geboord worden en waar dan kaarsen in gezet worden. En dat ziet er natuurlijk heel decoratief uit, want je zo versiert zo'n blok met dennengroen, je versiert een blok met amuletten en het is echt een soort wensblok wat je offert aan het vuur, waardoor het vuur symboliseert natuurlijk de zonnekracht, de warmte en alles wat je graag weer terug wil krijgen. Want het is donker, het is koud, het is nat, het is winter en dat is logisch, hè, dat het dan koud en nat is en donker. Maar de tradities rondom Juul zijn er allemaal op gericht om die warmte en die zonnekracht weer toe te laten nemen en de lente weer naar je toe te halen. Dus het Juulblok was daarvoor bedoeld. Daarom werd het versierd, daarom werden er amuletten aan toegevoegd. Maar ja, goed, zonder haardvuur gaat het een beetje lastig. Tegenwoordig worden er dan gaten ingeboord, worden er drie kaarsen ingezet en zet je het versierde blok op tafel als decoratiestuk bij je maaltijd en dan steek je de kaars aan. Maar dat is dus, omdat het er heel decoratief uitziet, zie je het steeds vaker ook terug bij de gewone kerstmaaltijd, terwijl dat oorspronkelijk een hele oude juultraditie is. Dus je kunt zelf zo'n blok maken. Vaak worden er dan drie kaarsen ingezet. Het is een blok hout van ongeveer 30 centimeter. Daar boor je dan drie gaten in. De onderkant maak je zaagje een stukje vanaf, zodat het plat kan blijven liggen. En dan versier je zo'n blok gewoon naar wens. Vaak met wintergroen, met stukjes dennentak, met stukjes hulst. Je kunt daar ook de hulstbesjes bij plakken of een stukje marentak en lintjes, specerijen. Hoe je het zelf ook leuk vindt en mooi eruit vindt zien. Een andere manier van juulblok is dan de Duitse juulblok. Dat is een toetje. Het is een soort cake ijsachtig iets wat eruit ziet als een boomstam. En dat is met name in Duitsland is dat een hele moderne, nieuwe, nou ja, oude. Want het is echt al vanaf de jaren 50 of zo wordt zo'n taart, zo'n cake gemaakt in de kerstperiode. En dat eet je dan met z'n allen. Maar het is wel heel grappig dat zoiets dan veranderd is in een daadwerkelijk houten blok naar een toetje wat met kerst gemaakt wordt. Ja, dat kennen wij hier in Nederland dan weer bijna niet. Sommige mensen kennen het wel, maar dat is dan echt misschien door voorouders die van Duitse afkomst zijn of iets dergelijks. Maar ja, dat is dan nog steeds is het wel afkomstig van de oude Germaanse tradities om een juleblok te maken als offer en terughalen van de zon. Dus dat zou je ook kunnen doen. Is sowieso wel leuk om te maken en daarmee bezig te zijn. En ook dat maken en bezig zijn ermee zorgt ervoor. Zeker als je dan gaat reflecteren op waarom je dat doet en wat de traditie is erachter en het idee erachter. En als je daar aan denkt tijdens het maken van zo'n blok, dan stop je ook die gedachten, die intenties, die gevoelens, stop je in het blok zelf. En mocht je dan wel in de gelegenheid zijn dat je een open haard hebt, dan is het natuurlijk helemaal mooi. Of een vuurkorf in de tuin en het blok daaraan offeren, dat kan natuurlijk ook, hè. Het hoeft niet per se een open haard te zijn. Het draagt natuurlijk wel bij aan het verspreiden van jouw intenties en het ritueel om de zon te eren en naar je terug te halen als je het blok zelf, het hout zelf, kunt opbranden in plaats van alleen de kaarsen. En dan heb je nog de traditie van het koekjesbakken in deze tijd van het jaar. En de koekjes waren met name de offers in donkere tijd. Het is natuurlijk, je moet je voorstellen dat onze voorouders in deze donkere tijd de wintervoorraden waren binnengehaald. En het makkelijkste eten wat je kon maken, wat langer goed bleef, dat waren koeken. Want iedereen kon dat wel maken. Het was niet heel ingewikkeld. Zelfs kinderen konden het maken. En je kan koekjes natuurlijk wel iets langer bewaren. Niet super lang, maar je kan koekjes wat langer bewaren. En je kan het ook wat makkelijker uitdelen. En het uitdelen van eten, het delen van wat je hebt, je zorgt ervoor dat je de mensen die wat minder hebben, die kregen ook in de donkere tijd gewoon. Die werden onderhouden door de gemeenschap. Je onderhield elkaar, je zorgde met elkaar ervoor dat je allemaal door de donkere tijd heen kon. Daar komt ook ons gebruik vandaan om cadeautjes uit te delen. Dat was oorspronkelijk, waren dat gewoon, was het eten en drinken wat je deelde met de gemeenschap. En koeken waren dan het makkelijkste om uit te delen, ook omdat het dan weer wat langer bewaard kon blijven. Plus dat offers vroeger vaak ook bestonden uit allerlei verschillende koeken. Ja, de offer, daarom worden er ook wel koekjes in de boom gehangen. Daarom worden er ook koekjes uitgedeeld. Dat zijn allemaal oude tradities. Dus wat we nu zien als kersttraditie is dat er heel vaak van die gemberkoekjes worden gebakken. Of kruidkoeken. Ik vind het wel heel mooi om te zien hoe heel veel van dat soort oude gebruiken eigenlijk nog steeds bewaard zijn gebleven. Als je gaat koekjes bakken, weet dan dat je daarin ook weer bijdraagt aan hele oude tradities. En vergeet niet om ook dan een koekje buiten te leggen als offer voor de natuurgeesten. Of onder de boom te leggen of in de boom te hangen. Dat is ook weer de symboliek van het offer brengen. Aan de Yule Spirit eigenlijk. Als je een koekje in de boom hangt, dan is dat echt bedoeld als offer voor een natuurspirit. Niet als je het heel gekruid koekje van maakt, maar over het algemeen zijn de dieren daar ook wel blij mee. Dan zou ik eerder een koekje maken met zaadjes en vet. Dan maak je er echt een vogelvoerkoekje van, die je ophangt in de boom. Je eigen kruidkoekje is dan meer voor jezelf. Of dat was eigenlijk voor de Yule Spirit. Dan kwamen mensen 's ochtends beneden in of weer in de huiskamer en dan was het koekje weg. Vaak was het dan gewoon een van de kinderen die stiekem het koekje uit de boom gepikt heeft. Maar het idee was dat je daarmee de Yule Spirit, de spirit van de Yule-geest, had gevoed. De Yule-geest, dat was dat werd ook wel gezien als Bertha, de wintergodin. En omdat Bertha een godin was die niet altijd heel erg aardig was, werd ze geëerd met offers bij het haardvuur. Om ervoor te zorgen dat ze jouw huis, jouw mensen, als het haar oversloeg en niet de ziel meenam in de donkere tijd. Omdat zij ook een godin was die te maken had met weven en spinnen en jouw weefwerk en jouw handwerk kwam controleren, was dit ook een tijd van het jaar waarin er dan niet werd geweven en gesponnen en handwerk, dat lag even stil. Ik weet dat ik in een van mijn Yule-posts heb geschreven dat weefmagie een mooie magie is voor deze tijd van het jaar. En aan de ene kant klopt dat wel, hè? Want juist in de tijd dat je binnen zat en er geen buitenwerk meer te doen was, dan gingen vrouwen over tot het spinnen en het weven en het zorgen dat alle kleding en dergelijke allemaal weer in orde was voordat in de lenteperiode het buitenwerk weer begon. Het zaaien en het ploegen en het oogsten. En dan moesten alle kleren vermaakt zijn, nieuwe kleding gemaakt en dergelijke. Dus het maken van handwerk, het maken van kleding, dat werd met name in de donkere tijd gedaan. Alleen de Yule-periode zelf, dat is dan vanaf de 20ste avond van de 20ste tot 6 januari ongeveer. Die periode zelf, in die dagen, werd er niet gesponnen, niet geweven. Zelfs alles werd weggelegd en afgehaald, omdat je in die periode niet perchten op bezoek wilde om te controleren of het allemaal wel goed ging. Dat wilde je gewoon niet. Daar was angst voor deze godin, de wintergodin, dat je het niet goed had gedaan en dat ze je ziel mee zou nemen. Dus als je overgaat tot weef- en spinmagie, zorg dan dat tussen 20 december en 6 januari eigenlijk de tijd van alle festiviteiten, waarin je toch meer met je festiviteiten en met je familie bezig bent dan met je werk, dat leg je dan weg, dat dek je af, dat zorgt dat het niet in het zicht is. En na 6 januari kan je weer verder met al je weefwerk en verstelwerk, zorgen dat je voorbereid bent voor de lenteperiode. Dat over de laatste traditie waar ik het over wilde hebben. En ja, de grootste traditie is natuurlijk het samenkomen met je familie, de gezelligheid en zorgen dat je ook niet alleen de warmte van de zon naar je toe haalt, maar ook de warmte in jezelf omhoog haalt en voelt. Je eigen vonkje weer aanwakkert in jezelf. Dat is de achterliggende gedachte van het samenkomen met je vrienden en familie. Dus ik hoop dat ik hiermee jouw Yule Spirit weer wat heb aangewakkerd en je ook inziet dat in al die tradities die wij zo als gebruikelijk zijn gaan zien, dat je daar ook de plezier van gaat inzien. En ik hoop dat iedereen een heel mooie Yule tijd heeft. Er volgt nog één podcast over Yule, want ik wil het ook nog even over de 12 heilige nachten gaan hebben. Maar dat ga ik in de volgende uitleggen, want dat is te veel om hier nog achteraan te plakken. Dus met deze alvast een fijne Yule-tijd en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!